Een kijkje in het leven van een verloskundige. Hoe is het om 24 uur per dag bereikbaar te zijn en op elk feestje bevallingsverhalen aan te horen? Ja, je belt ons inderdaad wakker 's nachts, maar we springen met liefde ons bed uit. We hebben alle soorten ondergoed al voorbij zien komen en praten bij de lunch gerust over seks, vruchtwater en vrouwelijke ongemakken. Bestaat er eigenlijk iets als een normale werkdag in het leven van een verloskundige? In deze special hoor je alles over The Life of a Midwife. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Zwanger en Zo, de podcast. Een loomaflevering vandaag weer over samenwerken. We hebben al eentje opgenomen over collega's, waarin we het voornamelijk hadden over samenwerken met verloskundige collega's. Maar we werken natuurlijk met veel meer mensen samen. Dus daarom ook een aflevering over samenwerken. Sol, met welke andere discipline werk jij denk je het meeste samen?
Ik denk het meest met de kraamzorg. Dus eigenlijk de week na de bevalling, dan komt een kraamverzorgende bij jullie thuis. Die is daar een week en die doet alle controles. En wij komen altijd ongeveer om de dag komen we langs of we bellen om te vragen hoe het gaat. En dan werken we eigenlijk heel veel samen, omdat de kraamverzorgende is natuurlijk continu aanwezig in het gezin. Dus die ziet heel erg wat er gaande is, wat goed gaat, wat minder goed gaat. En kan daardoor best wel een goede inschatting maken. En wij zijn de eindverantwoordelijke. Dus een kraamverzorgende overlegt heel veel met ons. En wij borduren daar weer op, zeg maar. En wij, ja, ik vind dat je daarin heel goed kan samenwerken in de zin van heel vaak als een kraamzorg zegt van joh, de voeding loopt niet helemaal lekker. Dan zeg ik bijvoorbeeld ook altijd, joh, wat heb je zelf al bedacht? Wat ik dan ook gewoon benieuwd ben van nou, wat zei ze in het gezin? Wat heeft ze zelf bedacht om te doen? En dan kan ik daarna mijn expertise er nog op gooien van joh, goed idee, maar misschien kunnen we ook hier aan denken. Dat vind ik altijd wel heel leuk in de samenwerking met een kraamzorg.
Ja, ik vind het vaak ook leuk om te zien dat dat kraamverzorgsters dan soms weer tips en tricks uit de kast trekken. Ja. Gewoon op basis van heel veel ervaring bijvoorbeeld. Waar ik nog helemaal niet aan gedacht had. En daarom is het ook zo belangrijk om in die samenwerking gewoon samen naar het beste plan te zoeken. En soms heb je nog wel eens kraamverzorgsters die waarvan je merkt dat ze heel erg tegen je opkijken of zo als verloskundige. En ik vind het altijd fijn om te merken dat als ze langer werkzaam zijn, dat dat er een beetje uitgaat. Yeah. En soms heb ik het ook nog wel eens andersom. Dan werk ik bijvoorbeeld samen met een kraamverzorgster die al 30, 40 jaar in het vak zit. En dan denk ik, ja, vertel jij mij alsjeblieft over alles wat je doet. Yeah. Nou, en wat ik ook heel leuk vind in die samenwerking met de kraamzorg is dat als je wat langer in een bepaalde regio werkt, wat ik dus nu heb in Ede, nou, een jaar, nog niet helemaal, niet zo lang, maar dat je kraamverzorgers terug gaat zien. Dus dat je mensen gaat herkennen en dat je verschillende casussen met verschillende kraamverzorgers meemaakt. En dat dan weet je ook steeds beter wat je aan iemand hebt.
Ja, dat is echt leuk. Zo. Ja, want ik bij Gertruidenberg, de praktijk waar ik werk, die hebben een eigen kraamzorgbureau aan de verloskundige praktijk. Oh, ja. En dat is echt zo fijn, want die hebben, nou, ik weet eigenlijk niet hoeveel kraamverzorgende, maar je kent gewoon iedereen. Dus je weet altijd wat je aan elkaar hebt of wat je elkaar ziet. En dat is echt super fijn. En zij worden ook heel goed opgeleid. Dus ik ben altijd heel blij als ik daar dienst heb of ik heb een bevalling daar. Dat ik dan weet, oh, ze hebben Moriaan kraamzorg. En dan vind ik dat altijd heel erg leuk, zeg maar. Omdat je dan toch, wat jij zegt, je kent elkaar beter. Dus je kan ook veel beter op elkaar inspelen of waar heeft iemand nou behoefte aan? Of wat vindt de verloskundige fijn? Wat vindt de kraamzorg fijn? Zeg maar dat.
Ja, want iedereen heeft daar natuurlijk zijn behoefte aan. Maar wat natuurlijk ons vak wel bijzonder maakt, is dat we ook heel vaak samenwerken met mensen die je helemaal niet kent. Nog nooit gezien hebt, nog nooit gesproken hebt. Ja. En daarin vind ik het dan wel weer vaak bijzonder dat je dat je door de regels, door de gebruiken, door de dingen die we met elkaar hebben afgesproken, dat dat toch altijd heel vlekkeloos kan lopen. Nou, dit klinkt natuurlijk een beetje abstract. Ik zal even een voorbeeldje noemen. Stel dat ik bij iemand thuis ben en dat ik denk, nou, ik wil even overleggen met het ziekenhuis. Dan hebben we een bepaalde structuur, dat noemen we ISBAR, waarin je eigenlijk in 5 stappen gestructureerd een casus kan vertellen en iemand meteen met je mee kan denken. En soms spreek je dan een artsassistent die je nog nooit hebt gesproken, maar eigenlijk maakt dat helemaal niks uit. Want het gaat over de situatie en het vraagstuk waarover je wil sparren. En niet zozeer of je elkaar nou kent. En daarin zit denk ik wel een beetje verschil tussen of je echt praktisch met elkaar samenwerkt. Dus of het echt over handelen gaat. Of dat het voornamelijk over sparren en beleidsopties gaat.
Ja, nou ik denk dat het tweede is denk ik het wat we het meeste doen met bijvoorbeeld het ziekenhuis. Omdat wij als verloskundigen begeleiden eigenlijk de gezonde zwangeren. En wat onze taak is, is eigenlijk continu kijken of continu risico-inschatting maken. Joh, hebben we hier nog te maken met een gezonde zwangerschap? Of hebben we ook de expertise nodig van een gynaecoloog of een artsassistent om even mee te kijken, zeg maar. En dat is denk ik, daarom overleggen wij heel vaak kort van, joh, ik heb deze casus. Dit is er aan de hand. Wat willen jullie daarmee? Of soms zeggen we ook, joh, ik wil er insturen, want dan vinden wij al dat we er moeten insturen. En dan vind ik heel leuk dat wij, zeg maar, een soort van die rol hebben. Eigenlijk een beetje hetzelfde als een huisarts, vergelijk ik het ook altijd. Bij de huisarts kom je ook voor een check. En de huisarts bepaalt, joh, jij moet van controle naar het ziekenhuis. Of nee, dit is normaal, want dat hoort hier en hier en hier bij, zeg maar.
En, een soort poortwachter noemen ze het ook wel.
Ja, hè? Ja. En ik denk dat er dan heel veel verschil zit in hoe onze taak is. Wat ik zeg, de ene keer kunnen wij zeggen, nou, ik wil dat je deze vrouw ziet of ik wil dat je het kind ziet. Maar soms is het ook gewoon om even te overleggen van, ja, ik heb geen idee, wat moet ik hiermee? En dan vind ik het altijd heel fijn om te kunnen overleggen.
Ja, wat is nu de beste optie? Weet je, ik heb 3 verschillende opties. Wat zou jij doen? Dat kun je natuurlijk, dat overleg kun je doen met je eigen collega's. Maar soms is het fijn als iemand van een andere expertise daarin even meedenkt. Nou, ik denk dat dat ook een van de belangrijkste dingen is waar onze samenwerking op berust. Dat je weet waar de grenzen van je eigen kennis en vakgebied liggen. En dat je dus ook niet bang bent om daar overheen te stappen. En gewoon eens advies te vragen. En we hebben het nu wel heel erg over de arts in het ziekenhuis. En dan gaat het bijvoorbeeld over iemand die medicatie slikt. Dan overleg ik heel vaak eventjes, omdat ik daar onvoldoende verstand van heb. Gisteren werd ik bijvoorbeeld nog gebeld door iemand die had van de huisarts fraxiparine voorgeschreven gekregen. Dat krijg je, dat is een antistollingsmiddel. Nou, en zij zou later in de zwangerschap al overgaan naar de gynaecoloog. Maar ik moest even weten of ik nog iets extra's moest doen met dat medicatiegebruik. Nou, dat heb ik gewoon even overlegd. En in 3 minuten wist ik wat ik moest weten. Super fijn. Ja. Maar die expertise van iemand anders invliegen kan natuurlijk ook in de eerste lijn zijn. Want wat ik vaak merk is dat ik ergens wel iets van af weet. En dat ik best, nou ja, dat je daar best mee uit de voeten kunt. Maar dat het goed is als iemand nog aanvullende informatie kan geven. Bijvoorbeeld een diëtist. Als iemand gestoorde suikers heeft in de zwangerschap, dan kan een diëtist praktischer vertellen, nou ja, je kan dit qua voeding wel of niet doen. En nou, die kan net nog even wat dieper met iemand meedenken. En ook bij klachten van bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Ik merkte dat ik in het begin nog heel erg alles wilde weten en overal de expert op wilde zijn. Maar daar kom je wel snel achter dat je ook gewoon niet gaat lukken.
Nee, maar dat is juist ook fijn. En zeker als je een beetje weet op een gegeven moment in een regio van, oh ja, daar kan ik bij die terecht, voor dat kan ik daar terecht. Dan is het ook heel leuk. En dan kan je ook weer een band opbouwen van, oh, hey, leuk dat ik je weer zie of spreek en zus en zo.
Ja, en dan leer je ook juist daarvan. Van, wat kan ik zelf nog voor een cliënt betekenen? En wat, wanneer stuur ik er wel door voor wat meer inhoud bij iemand anders? Hey, en samenwerking heeft natuurlijk, kan heel goed en heel vlekkeloos verlopen, maar verloopt ook nog wel eens stroef. Wat vind jij de belangrijkste eigenschappen van een goede samenwerking?
Ik denk dat het belangrijk is dat je elkaar of in elkaars waarde laat. En dat je elkaars expertises kent en daarop ook mag vertrouwen, zeg maar. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat je weet wat je aan een ander hebt. En dat je niet de een boven de ander gaat zien. Dus dat je een soort van een hiërarchie gaat creëren. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat er één lijn is en dat iedereen weet, dit is mijn expertise, dit is mijn grens. En daarin ook de ander respecteert, maar vervolgens ook weer zijn expertise er overheen kan gooien, zeg maar. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
Ja, dat denk ik ook inderdaad. Dat wederzijds respect, zeg maar, van, oh, jij weet hier het beste van en ik weet daar het beste van. Ja, en vooral ook, denk ik, voor ogen hebben dat je hetzelfde doel hebt. Je wilt het beste voor deze cliënt zorgen. En iedereen doet daarbij zijn eigen stukje. Op de opleiding noemen ze dat tot vervelends aan toe client-centered care. Maar dat is wel waar het op neerkomt. Dat je de cliënt centraal zet en dat we als zorgverleners daar zeg maar omheen manoeuvreren.
Ja.
Client-centered care houdt natuurlijk meer in dan dat hoor, maar even in het licht van samenwerking.
Klopt, en ik merk wel dat er soms wel, niet altijd, maar soms in het ziekenhuis vind ik dat echt nog wel lastig hoor. Volgens mij heb ik het al een keer verteld dat je soms heel erg de hiërarchie hebt in een mm-hmm. ziekenhuis. En dat vind ik dan zo jammer, dat ik denk, ja, dat is helemaal niet nodig, want de een is niet beter dan de ander. En we willen, wat jij zegt, we hebben allemaal hetzelfde doel. En dat vind ik soms wel een uitdaging om daarmee op te gaan. Of als er wel zo'n hiërarchie wordt gecreëerd om daar wat van te zeggen, zeg maar. Daar mag ik soms ook nog wat harder in worden.
Dat, weet je, dat heeft er ook heel erg mee te maken dat je dus je eigen plek opeist of zo. Of dat je in die samenwerking durft te zeggen, ja, maar ik ben verloskundige en ik heb hier verstand van.
Ja.
En als je tegenover een gynaecoloog staat, dan ben ik ook nog wel eens geneigd om mezelf dan heel klein te maken. En te denken, oh nee, de gynaecoloog zal het wel beter weten. Maar dat is helemaal niet zo vaak zo. Ja, die heeft over andere dingen weer meer verstand. Net zoals dat een fysio of een diëtist dat heeft.
Ja.
En zeker bijvoorbeeld in de samenwerking met een klinisch verloskundige. We hebben dezelfde opleiding gehad.
Ja.
We werken hetzelfde. Soms hebben zij wel een extra master gedaan inderdaad. Maar ik vind dat daar ook echt een rol voor ons in ligt. Dat we steviger mogen staan.
Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat je in het begin zei. Van, nou dan bij een kraamzorg denk ik, joh, we zijn gewoon op één lijn. Maar ja, andersom doen wij het natuurlijk soms ook naar de gynaecoloog toe. Terwijl we ook gewoon eigenlijk één lijn zijn.
Ja,
maar wat jij zegt, dat vind ik wel, als je dan in een nieuw ziekenhuis komt, dat heb je een beetje het gevoel dat je jezelf moet gaan bewijzen of zo. En dat vind ik zo stom. Mm-hmm. Dan denk ik, waarom nou? En nu, bijvoorbeeld ik kwam nieuw in Breda en dan kent niemand je. En dat snap ik, dat ze dan ook even moeten aftasten van, oké, wie is Solange, wat voor verloskundige is zij? Maar dat heeft echt een half jaar geduurd ongeveer. En nu kent iedereen mij een beetje, zeg maar, in dat ziekenhuis. En heb ik het super naar mijn zin en merk ik juist dat de samenwerking dus heel goed gaat. Maar ik moest wel even een soort van mezelf laten zien voordat ik dat kon doen.
Ik snap wel wat je bedoelt. En anderzijds, ik werk al een jaar in hetzelfde ziekenhuis. Maar ook dan, als ik bijvoorbeeld 5 keer heb overlegd over iets kleins, over iets knulligs, dan denk ik soms toch, zouden ze hier iets van vinden? Of onthouden ze mij nu als dat en dat? Weet je, het is natuurlijk ook heel persoonlijk. En dat is ook wat je zegt, het gevoel dat je moet bewijzen. Ik denk dat iedereen dat heeft in een nieuwe baan. Dat als je op een nieuw kantoor komt, waarin je weet ik welke functie uitoefent, dat mensen dat ook hebben. Maar het bijzondere van een soort ziekenhuissfeer is wel dat je daar als eerstelijns verloskundige binnenkomt. Dus je komt eigenlijk een soort van in hun territorium. Dus jij bent degene die je moet bewijzen. De vraag is natuurlijk wel of dat echt zo is, of dat wij dat vooral zo voelen.
Ja, ik denk dat dat soms ook zo kan zijn hoor, dat je dat zo voelt. En ik merk als ik dat meer loslaat, dan is het dus ook oké. En dan, ja, tuurlijk, met de een lukt het zo'n samenwerking beter dan bij de ander. Maar ik heb de laatste tijd juist ook heel veel mooie samenwerkingen in het ziekenhuis. En we stonden vorige week stond ik met een klinische verloskundige en een en ik en de verpleegkundige stonden met z'n drieën die vrouw te coachen en te begeleiden. En het was echt superleuk. Want je ziet soms in een ziekenhuis dat verloskundigen of artsen binnenkomen dan weer weggaan, zeg maar. En dan na zoveel uur terugkomen. Dat is wat vaak gebeurt. Maar hier namen zij ook echt de tijd voor die vrouw. En ik ook, want ik was gebleven, ook had ik overgedragen. En ik vond dat echt heel tof dat we daar gewoon met z'n drieën stonden om dus die client-centered care na te streven, zeg maar. Dus dat vond ik echt wel heel echt een leuke samenwerking. Dat ik ook echt daarna nog even naar toe liep van, oh joh, bedankt voor deze samenwerking. En ik vond het echt heel leuk. En ik had haar nog nooit gezien en zij maar ook niet. Dus het was echt wel leuk om elkaar dan op die manier ook een beetje te leren kennen, zeg maar.
En supergoed dat je dat terug hebt gegeven.
Ja.
Dat je de moeite nog even neemt om naar haar toe te lopen en te zeggen van, hey, ik waardeerde dit. Want ik denk dat het andersom voor hun soms ook wel zoeken moet zijn.
Ja.
Van, hey, ik ken jou niet, ik heb nog nooit met je gewerkt. Je wil eigenlijk overdragen, maar je blijft er wel bij. Het is fijn om het daar dan nog eventjes over te hebben.
Ja, zeker.
En ik denk dat in deze situatie die je schetst, heel erg datzelfde doel naar voren komt.
Ja.
We willen dat die vrouw een goede bevalling heeft, dus gaan we daar met z'n drieën hard voor werken.
Ja. Ja, het was echt heel leuk. Ik dacht, oh yes, zo kan het ook. Dit is natuurlijk ook echt wel een mooi voorbeeld van samenwerking. En heb jij een voorbeeld zelf uit de praktijk dat je zegt, oh ja, dat vond echt een goede samenwerking?
Nou, ik merk dat wij in de praktijk en eigenlijk wel in de regio steeds meer aan het zoeken zijn van, hey, hoe kunnen we die samenwerking optimaal benutten? En je leert daarin ook steeds meer van andere regio's. En we kwamen er bijvoorbeeld achter dat wij als zwangere bij ons in de regio een diabetes gravidarum hebben. Dus dat is een zwangerschapssuikerziekte. Dat ze dan vrij snel worden overgenomen door het ziekenhuis. Van, nou, dan heb je iets meer kans op complicaties, dus loop je daar onder controle. Terwijl we weten dat als je een suikerziekte hebt, maar met regelmatige suikercontroles die suikers goed onder controle houdt, bijvoorbeeld met een dieet, dat die complicaties eigenlijk best wel meevallen. En dat je dan prima terug in de eerste lijn kan. Dus wordt er gekeken naar, kunnen we niet met de expertise van een diëtist in de eerste lijn gewoon controles bij de verloskundige doen? En als het nodig is of er zijn signalen, dan de hulp van de gynaecoloog inschakelen. Want wat ik vaak merk is dat vrouwen vinden het vaak prima om over te gaan naar het ziekenhuis, maar zeggen wel, daar wordt echt een nadruk gelegd op het medische deel. En de verloskundige vraagt nog net even iets over, hey, heb je de babykamer al geschilderd? Hoe gaat het met de voorbereiding naar het ouderschap? Wat is voor jullie, jou als partner, belangrijk? En het is niet dat ze dat in het ziekenhuis niet doen, maar er is vaak net even iets meer haast of iets meer, het spreekuur loopt wat langer uit. Mm-hmm. Nou ja, dat stukje extra sociale zorg, dat is fijn als we dat in de eerste lijn kunnen bieden, denk ik. Dus fijn als er niet geen reden is om in het ziekenhuis te bevallen, dus bij die goede suikers, dat dus gewoon kan. Ik vind het leuk dat we daar steeds meer onderzoek naar doen.
Ja, zeker. Er is iets gaande in Nederland en dat heet integrale samenwerking. Gaan we het niet te veel over hebben?
Nou ja, we kunnen het wel over integrale samenwerking hebben. We willen het alleen niet over integrale bekostiging hebben.
Dat is waar.
Nee, nou ja, weet je, het is natuurlijk niet dat wij als verloskundigen zeggen, daar willen we het niet over hebben. Maar het is denk ik niet zo relevant voor de podcast. En het is ook een onderwerp waar ik nog niet helemaal voldoende van af weet, denk ik.
Nou, wat ik daarin zie, bijvoorbeeld in Breda, dat ze daar wel qua samenwerking wel proberen naar een ander level te gaan. Of gewoon beter op één lijn te zitten. En wat ik daar heel goed vind, dat ze daar soms buddy-spreekuur doen. Dus elke praktijk heeft een buddy-gynaecoloog. Die ze dus laagdrempelig altijd kunnen bereiken voor gewoon vragen. Dus als wij een laagdrempelige vraag hebben, dan weten we waar die gynaecoloog moet terecht als praktijk.
Wat goed.
Ja. En die gynaecoloog komt ook, ik geloof één keer per maand, maar dat durf ik niet te zeggen. En dat wordt dan voor een half jaar afgesproken. Komt hij op de praktijk spreker doen naast de kamer van de verloskundige. En dat doet hij eigenlijk vooral voor casussen waarin wij bijvoorbeeld vinden, nou, ik vind het wel fijn als even iemand anders ook even meekijkt met de groei. Deze vrouw slikt medicatie, wil jij daar nog even meekijken? Of deze vrouw heeft dit en dat in de voorgeschiedenis, moeten we daar iets mee of niet? Zeg maar, dat soort dingen kunnen we dan laagdrempelig overleggen, dat een vrouw bijvoorbeeld eerst bij ons dan komt voor een controle en vervolgens eigenlijk bij de gynaecoloog in een andere kamer. En dat vind ik wel weer een voordeel, want dan maakt het ook laagdrempeliger om weer dingen te kunnen overleggen, zeg maar. Dus dat vind ik wel echt een heel waardevol iets voor de samenwerking.
Ja, dus de cliënt hoeft niet echt van de een naar de ander toe, zeg maar. Je hoeft niet en een afspraak bij de verloskundige en een afspraak in het ziekenhuis. Het is gewoon op één plek. En soms gaat die samenwerking dus ook heel erg over praktische dingen. Gewoon naast elkaar zitten en spreekuur houden.
Ja, ja, precies. Ja. En het is niet dat de gynaecoloog gaat controleren of wij alles goed doen. Nee, het is meer dat wij met een vraag zitten, dat we denken, joh, misschien is het goed als er ook even iemand anders meekijkt. En dat we dus even gebruik maken van zijn of haar expertise.
Net zoals dat je bij een fysiotherapeut denkt, ik heb mijn adviezen voor bekkenklachten, maar wil jij even meekijken hoe dat bij deze specifieke cliënt is? Nou, en dat maakt denk ik ook wel dat je steeds meer zorg op maat kan bieden. Zorg die echt afgestemd is op de specifieke situatie van de cliënt, want dat is natuurlijk het mooiste. Nou ja, en een situatie waarin de samenwerking natuurlijk superbelangrijk is, is als er een spoedsituatie is. En we hadden het net in het begin van de podcast al even over wat als je iemand nog nooit gezien hebt. Er zijn manieren om dan wel structureel en snel met elkaar samen te werken. Nou, ik denk dat dat in een spoedsituatie op zijn meest naar voren komt. Ja. En er zitten dan schakels in die samenwerking die je misschien niet helemaal verwacht. Stel, we zijn bij een thuisbevalling met een kraamverzorgster aan het bed en een vrouw gaat wat meer bloed verliezen. Hoeft helemaal niet gillende spoed te zijn, maar nou, we willen dan naar het ziekenhuis toe om dat bloedverlies beter onder controle te krijgen. Dan werk je dus in eerste instantie al samen met de kraamverzorgster. Dan vervolgens bel je een ambulance, dus werk je samen met de centralist van de meldkamer. Die vervolgens samenwerkt met haar broeders op de ambulance die ze aanstuurt. Op het moment dat die ambulancemedewerkers bij ons binnenstappen, werken we met hun samen. Wat hebben wij al gedaan als verloskundigen? Wat verwachten we van hun? Even tjak-tjak snel afstemmen hoe we dat doen. En vaak kun je aan houding dan al heel veel zien. Nou ja, en vervolgens brengen zij die mevrouw naar het ziekenhuis. Rij jij er vaak als verloskundige achteraan, waar je dan vervolgens weer samenwerkt met de arts in het ziekenhuis en de klinisch verloskundige daar.
Ja, heel veel lagen. Of heel veel samenwerkingspartners.
Ja, heel veel verschillende schijven. Die dan ook weer onderling met elkaar samenwerken.
Ja.
Heb jij wel eens een situatie gehad, een spoedsituatie waarin je dacht, dit is top, die samenwerking?
Dat was ook eigenlijk met een vrouw die wat meer bloed had verloren. Eerst inderdaad met de kraamzorg. Die matjes aan het wegen was en voor mij eigenlijk heel veel spullen aangaf. En vervolgens dus ondertussen ook met de meldkamer en met de ambulancebroeder. En ik had zelf al een infuus geplaatst en een katheter geplaatst. En toen kwam de ambulance binnen, maar ik had ook een brandweer meegevraagd, want er zat een kronkel in de trap. En deze vrouw die was flauwgevallen ook, dus we wilden haar niet van de trap af laten lopen of iets, zeg maar. Dus die kwam ook mee. En toen, die gaan nu een beetje hak op de tak, maar op het moment dat die ambulance en brandweer kwamen tegelijkertijd, ontstond er ook tussen hun een samenwerking van oké, wij doen dit, jullie doen zus. En vervolgens ontstond er ook een samenwerking tussen mij en de ambulancebroeders van deze vrouw verplaatsen. Zij moet zo straks nog een infuus krijgen in de ambulance en we gaan gewoon naar het ziekenhuis. En dat ging zo snel dat ik het eigenlijk bijna niet door had dat die vrouw al weg was. En vervolgens kwam zij in het ziekenhuis en had ze al 2 infusen en een katheter. Dus het ziekenhuis was vervolgens ook heel blij met mij dat zij dat dus niet meer hoefde te doen. Maar toen meteen naar de operatiekamer konden, omdat de placenta zat bij haar nog vast. Die kwam er niet uit. En dat zorgde gewoon voor dat doordat wij met de ambulance en de brandweer, dus met z'n drieën, eigenlijk heel goed hadden samengewerkt, ze al heel veel stappen hadden ondernomen, dat het ziekenhuis meteen weer verder kon op die stappen. Dat vond ik eigenlijk heel mooi om te zien. En toen kwam het ziekenhuis ook weer naar mij toe van, joh, wat goed dat je dat allemaal had gedaan, want dat scheelt gewoon tijd. En daardoor konden wij ook meteen weer verder met onze stappen. Dus dat was ook wel heel leuk. En het was helemaal geen super grote spoed, maar wel iets dat je dan, er moet wel even wat snelheid in zitten, zeg maar.
Ja, je moet de vaart er wel in houden. En het is gewoon zonde als je dan tijd verliest. Dus als het niet nodig is, dan... weet je, en zoals insturen is ook niet van oké, ik heb dit probleem en hop, ik drop dat even in het ziekenhuis. Maar ik vind ook wel dat je als verloskundige verplicht bent om mee te denken van oké, wat hebben ze dan nodig in het ziekenhuis en precies wat jij gedaan hebt. Hoe kunnen ze daar dan weer de beste zorg voor de cliënt regelen? Zodat je ook die overdracht soepel verloopt.
En jij? Heb jij een voorbeeld van een situatie?
Ja, ik zit even na te denken. Ik werd laatst werd ik gebeld door een mevrouw die nog niet bij ons bekend was in de praktijk. En zij sprak niet zo goed Nederlands. Maar ik kon aan de telefoon horen dat ze heel veel pijn had. Dus ik dacht, nou weet je, ik ga daar gewoon naartoe en dan zie ik daar wel hoe of wat. Die mevrouw was nog niet zo ver zwanger en ik had in mijn DD, dus wat het mogelijk zou kunnen zijn, een buitenbaarmoederlijke zwangerschap staan. Dus ik wilde met haar het liefst zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Maar die mevrouw stond nog niet ingeschreven in het ziekenhuis en er was nog praktisch nog heel weinig geregeld. Maar omdat iedereen de noodzaak inzag van, ja, maar we moeten deze mevrouw helpen, kwamen er overal mensen vandaan. Er kwam een verpleegkundige die zei, heb je voor mij een paspoort, dan ga ik haar wel inschrijven. Een andere verpleegkundige die regelde dat de gynaecoloog meteen tijd had om te kijken. Vervolgens moest ze naar de afdeling chirurgie gereden worden, omdat daar, ze daar klaargemaakt zou worden voor de operatie die nodig was. Nou ja, en toen stonden daar weer gelijk 3 verpleegkundigen klaar. En toen dacht ik, ja, we hebben het in de aflevering collega's volgens mij al eens gehad over dat je als verloskundige vaak alleen werkt. Maar wat je vaak niet ziet, maar wel heel erg voelt hoor, maar niet ziet, is dat er een enorm team achter staat. Ja. En als die samenwerking en die communicatie dan goed loopt, bijvoorbeeld met zo'n gynaecoloog en de assistenten aan de telefoon en de verpleegkundige die dan zegt, ik ga er wel inschrijven, dan ben je nooit echt alleen. Want het wordt zo opgevangen. Dus dat vond ik wel een situatie waarvan ik denk, ja, we hebben echt de samenwerking ingezet om zo goed mogelijk zorg te verlenen. Nou, en ik denk ook dat er heel veel voorbeelden zijn waar we niet zoveel bij stilstaan. Omdat ze gewoon alledaags gebeuren.
Mm-hmm. Dat is ook zo, ja, zeker. Je doet het ook veel onbewust, denk ik.
Nou, dat is eigenlijk wel mooi. Want omdat het onbewust gaat, staan we daar eigenlijk niet meer zoveel bij stil. Ja, omdat het vaak goed gaat. En tuurlijk gaat het ook wel eens niet goed. Maar dan is het belangrijk dat je evalueert en kijkt, hey, wat had iedereen beter kunnen doen?
Ja, zeker. En dat mag soms ook. Leren we ook weer van. Oké, nou, ik denk dat we nog heel veel casen inderdaad kunnen vertellen over samenwerking in de kleine en grote dingen.
Nou, laten we inderdaad afsluiten, want we zijn weer aan het eind gekomen van deze aflevering. Over samenwerken dus. Er valt nog genoeg te vertellen over samenwerken. Dus we dachten, laten we ook een keer een aflevering opnemen met iemand met wie we vaak samenwerken. Een klinisch verloskundige. Die hebben jullie dus nog van ons te goed. Maar over 2 weken zijn we in ieder geval bij jullie terug met weer een informatieve aflevering. En zoals altijd zijn we natuurlijk erg benieuwd wat je van deze aflevering vindt en van onze andere afleveringen. En vinden we het heel leuk als je een recensie achterlaat op de Apple Podcast app. Zodat weer meer mensen ons kunnen vinden. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Tot de volgende keer!